Goedemorgen allemaal. Ook van mijn kant alle goeds, alle zegen toegewenst voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. En wat is het mooi om zo ook als gemeente deze morgen te kunnen beginnen met God te aanbidden. En ik vond het wel heel mooi die regel die we zongen. Als wij u aanbidden, wat gebeurt er dan? Dan daalt uw geest neer in ons midden en raakt ons allen aan. En wat hebben we dat nodig? Iedere dag van ons leven, maar zeker aan het begin van een nieuw jaar, dat Gods geest ons aanraakt, dat Gods geest ons klaarmaakt voor een nieuwe jaar om de weg van Jezus te gaan in ons leven. Ik wil vanmorgen inderdaad heel graag met jullie gaan nadenken over het onderwerp leren loslaten. En ik wil beginnen met een verhaal, wellicht hebben jullie dat wel eens gehoord, het verhaal van de aapjes en de appeltjes. Het is een verhaal dat stamt uit de tijd dat de militairen van de KNIL, dat is het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ergens in 1950 geloof ik opgeheven. Maar in die tijd dat de soldaten vanuit Nederland in Indonesië aan het vechten waren, toen gebeurde op een dag het volgende. Die soldaten waren daar niet alleen aan het vechten, ze hadden soms ook tijd voor andere dingen. En ze zaten daar midden in het oerwoud en daar zagen ze allemaal van die hele kleine vliegensvlugge aapjes. En ze zeiden tegen elkaar, hoe zouden we deze aapjes kunnen vangen? En ze gingen achter die aapjes aan, maar dat lukte niet. En op een gegeven moment kwam een van die soldaten op het volgende idee. Hij zei, laten we een zware fles nemen. Zo'n zware fles dat het voor zo'n klein aapje eigenlijk niet te tillen is. En daar doen we een appeltje in. Zoals je weet houden apen van bananen, maar ze houden ook van kleine appeltjes. En ze deden zo'n klein appeltje in zo'n zware fles en ze wachten een jaar binnen een mum van tijd. Kwam er zo'n klein aapje uit de boom en ging naar die fles toe en deed zijn klauwtje door de smalle opening en pakte dat appeltje met de bedoeling om het daarna terug te nemen. Maar het lukte niet, want omdat hij dat appeltje had omklemd, hij had een vuist gemaakt, kon hij niet meer terug door de opening van de hals van de fles. En het was voor de soldaten een fluitje van een cent om de kleine aapjes te vangen. Nou, later in therapieland is dit principe bekend geworden als de zogenaamde monkey trap, de apenval. Nou, ik wil vanmorgen voor jullie best wel even voor aap gaan staan. Want kijk, ik heb twee vazen meegenomen met twee plastic appels. En ik zal jullie laten zien hoe het principe werkt. Kijk, als ik nu gewoon mijn handen in deze vazen stop en ik pak niets vast, dan kan ik heel makkelijk mijn handen weer vrijmaken. Ik ben vrij. Maar wat gebeurt er als ik zeg, maar wat ik nu heb, dat wil ik vasthouden. En dat laat ik niet los. Wat er ook gebeurt, dit is van mij, dit hoort bij mij, dit laat ik niet los. En moet eens kijken wat er nu gebeurt. Ik ben niet meer vrij. Mijn handen zijn niet meer vrij om bijvoorbeeld, wat we net deden met een van de liederen, ik kan mijn handen niet meer omhoog heffen in aanbidding, want mijn handen zijn gebonden aan wat ik heb vastgehouden. Maar met deze handen kan ik mij bijvoorbeeld ook niet meer uitstrekken naar God. Ik hoop dat je hier vanmorgen gekomen bent met een verlangen, met een verwachting om van God te ontvangen. Maar hoe kan ik zo mijn handen openen? Dat kan niet. Of waar we de afgelopen tijd over nagedacht hebben, hè, over het thema verbinding. Maar hoe kan ik, als ik zo leef, mijn handen uitstrekken naar de ander, om me met de ander te verbinden? Nee, mijn handen zitten vast, omdat ik niet loslaat. Hoe kan ik de ander zegenen, als mijn handen gebonden zijn? Hoe kan ik de ander dienen, als mijn handen vastzitten, waardoor ze niet aan de slag kunnen gaan voor de ander? Zo zijn er een heleboel dingen in ons leven dat we niet kunnen functioneren zoals God ons heeft bedoeld. Dat we niet het leven kunnen leven dat God voor ons heeft weggelegd, omdat we vasthouden, omdat we niet loslaten. Nou, daar gaan we vanmorgen over nadenken. Leren loslaten. En kijk eens, mijn handen zijn ter plekke vrij om te zegenen, om te ontvangen, om op te heffen naar God, om de ander te dienen. Zo eenvoudig is eigenlijk het principe vanmorgen. Ik heb nagedacht van, welke persoon zou ik uit de Bijbel vanmorgen nou als voorbeeld kunnen nemen van iemand die ons in zijn of haar leven heeft laten zien wat loslaten is. Ik kwam uiteindelijk terecht bij de persoon Abraham. Hij wordt ons geïntroduceerd als de vader van alle gelovigen. Nou, als er één iemand is in de Bijbel die ons wordt gepresenteerd als iemand die heeft moeten leren loslaten in zijn leven, dan was het wel Abraham. Een samenvatting van zijn hele levensverhaal lezen we in Hebreeën 11, vers 8. En dat kun je meelezen vanaf het scherm. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Als ik even kort een paar dingen mag noemen van het leven van Abraham. Het begint op een dag dat God tot hem spreekt. Hij leefde in een heidens land waar God niet werd aanbeden, maar de maangod werd gediend. En op een dag hoort hij de stem van God. En God daagt Abraham uit. Abraham, ga op weg, verlaat je familie, verlaat de stad waar je woont en ga op weg naar een land dat ik je wijzen zal. En dat is de eerste uitdaging van loslaten in het leven van Abraham. Hij moest zijn familie, zijn vertrouwde omgeving, zijn comfortzone, moest hij loslaten. En hij ging op weg, zonder te weten waar naartoe. Nou, na een omreis via Haran komt hij uiteindelijk jaren later in het land dat God hem had aangewezen, het beloofde land Kanaan. En dan zou je denken, dan komt Abraham eraan en dan denkt hij van zo. En nu gaan mijn dromen en mijn verwachtingen in vervulling, want God heeft dit land beloofd, hier zal het geweldig zijn. Maar het eerste wat hij meemaakt in Kanaan is een hongersnood. Waardoor hij moet uitwijken naar Egypte. En wat hij op dat moment moet loslaten, is zijn hooggespannen verwachtingen van wat God wel aan zegen zou geven in het land van de belofte. Weer jaren later. Ze verlangen allebei, Abraham en Sarah, zijn vrouw, naar een zoon, maar het gebeurt maar niet. En op een dag is er een idee, weet je wat? Abraham, wil jij een zoon verwekken bij de slavin Hagar? En Ismaël wordt geboren. En we lezen dat Abraham en Ismaël een bijzondere relatie, een vader-zoon relatie met elkaar hebben. Maar wat zegt God op een dag tegen Abraham? Abraham, ik wil dat je Hagar en dat je Ismaël wegstuurt. Ik zal voor ze zorgen, ik zal een groot volk van ze maken. Maar jij moet ze loslaten. Weer een poosje later, dan wordt de zoon van de belofte geboren, Isaac. En hij groeit op. En Abraham en Sarah zijn gelukkig, eindelijk klopt het plaatje. En dan op een dag weer die stem van God. Abraham, ik wil dat je je zoon Isaac offert. Loslaat. Nou, we weten hoe het verhaal afloopt en we weten dat God geen mensenoffers aanneemt. Maar wist Abraham veel en hij gaat op weg en hij is bereid om de zoon van de belofte, Isaac, te offeren. Ik neem aan dat je het verhaal kent. Isaac ligt er al vastgebonden aan het offer. En dan klinkt er een stem, dan is er een ram en dan is er een ander offer en Isaac wordt bevrijd. Maar eigenlijk is dit al zo'n mooie voorafschaduwing van wat er duizenden jaren later zou gebeuren op Golgotha. Toen hing daar ook een zoon. Die lag niet op een offer, op een altaar, maar hing aan een kruis. En toen was er geen stem uit de hemel van, je hoeft hem niet te doden. Toen was er de stem van de zoon zelf, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat deed hij voor ons. En als we dan weer even teruggaan naar het leven van Abraham, helemaal aan het eind van zijn leven, dan lezen we hoe zijn geliefde, zijn Sarah, waar hij al zo lang mee had samengeleefd, sterft. En weer moet Abraham loslaten. Het hele leven van Abraham staat in het teken van loslaten. Maar God had aan Abraham niet alleen een opdracht gegeven, een roeping gegeven, God had aan Abraham ook een geweldige belofte gegeven. Lees maar eens mee uit Genesis 12, vers 2, waar God tegen Abraham zegt, ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Als ik het leven van Abraham met een paar woorden zou moeten samenvatten, zijn het deze woorden, loslaten, vertrouwen, gezegend worden en tot een bron van zegen zijn. En ik denk dat deze vier dingen alles met elkaar te maken hebben. Ik ga er straks aan het einde van deze preek nog wel even op terugkomen. Leren loslaten. Jezus die doet daar een hele bijzondere uitspraak over. In de bergrede en dan even in de editie van het Lucas-evangelie zegt Jezus iets over loslaten. Dat is een principe dat geldt ook voor ons vandaag op deze eerste dag van het nieuwe jaar 2017. Leren loslaten. Zullen we lezen wat Jezus erover zegt in Lucas 6, vers 37? En ik lees deze tekst even vanuit de herziene Statenvertaling. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. En dan laat los en u zult losgelaten worden. Dat is heel opvallend en ik heb het er gelijk maar even onderbij gezet. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt deze laatste regel als volgt vertaald. Vergeef, dan zul je vergeven worden. En we zullen straks zien dat allebei de vertalingen volledig recht doen aan wat er hier in het Grieks staat. Laat los en je zult losgelaten worden. Als we vanmorgen spreken over loslaten. Wat bedoelen we daar dan mee? Het is een woord dat in therapieland heel vaak wordt gebruikt. Hè? Laat de dingen los. Je moet proberen wat relaxter te leven. Je moet je niet zo druk maken over van alles en nog wat. En ook in de wereld van de spiritualiteit is dat een woord dat heel vaak wordt gebruikt. Hè? Laat los en daar zijn dan allerlei technieken voor die ons leren, die ons helpen om los te laten. Bijvoorbeeld een heel veel gebruikte meditatietechniek is die van de mindfulness. Of in het Nederlands de aandachtstraining. Wordt in het bedrijfsleven heel vaak gebruikt. Het is een techniek die voortkomt uit het boeddhistisch denken. Dus er zijn al wat kanttekeningen bij te plaatsen. Maar bij mindfulness wordt voortdurend ingezoomd op het principe loslaten. Laat het los. Zen, laat het los. Waarbij dan eigenlijk loslaten betekent het accepteren van het onvermijdelijke. Laat me los, je kunt er uiteindelijk toch niets aan veranderen. Maar ik heb in de voorbereiding afgevraagd, zou dit het zijn wat Jezus bedoelt met laat los en je zult losgemaakt worden? Zou dit het loslaten zijn wat Abraham in zijn leven heeft moeten leren? Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. Ik geloof dat de Bijbel iets heel anders bedoelt met loslaten. Wat is loslaten? Wat bedoelen we daarmee? Betekent dat we er geen heil meer in zien, dat we het niet meer zien zitten, dat we iemand of dat we iets laten vallen als een soort een wanhoopsdaad? We geven het op, we laten het los, als een soort frustratie. Oké, als je dan toch echt niet wil, ik laat het los. Of bijvoorbeeld wat soms in een huwelijk gebeurt, een man en een vrouw die zo tegen elkaar aanbotten. Oké, als het dan toch niks wordt, ik laat je los. Zo spreekt de Bijbel er niet over. Dan zou dat ook helemaal haaks staan op het karakter van God, weet je dat? Wij evangelisch hebben iets minder traditie, maar in de gevestigde kerken wordt een dienst heel vaak begonnen met votum en groet. En welke woorden klinken er dan altijd? We krijgen de zegen van de God die nooit loslaat het werk dat zijn hand in ons leven begonnen is. God dumpt nooit. God laat mensen nooit vallen. En daarom doen we dat in de gemeente ook nooit. Dus loslaten betekent niet, laat maar zitten, we laten het vallen of we laten iemand vallen. Nou, wat betekent dan het Bijbelse loslaten wel? Dat heeft te maken met niet opgeven, maar met teruggeven. Loslaten in Bijbelse zin betekent dat je iets teruglegt in de handen van God. Daar gaat het om. En wat is er dan wat we mogen leren loslaten in ons leven? Mag ik je vanmorgen een aantal dingen noemen waar we, nou bij het een misschien wel meer dan bij het ander, maar waar we denk ik in ons leven allemaal wel regelmatig mee te maken hebben. Waar we in 2017 mee te maken zullen gaan hebben. Een aantal dingen. Het eerste wat ik wil noemen, dat zit heel dicht bij die tekst uit Lucas 6, vers 37, waar we net lazen over oordelen en veroordelen. En in dat kader zegt Jezus dat we moeten loslaten en je zult losgelaten worden. En ik vind het eigenlijk heel mooi dat Jezus dat hier zo zegt. Want laten we eerlijk zijn, wat kunnen we ongelooflijk snel en gemakkelijk oordelen en veroordelen? Ik kan me herinneren, jaren geleden bij de EO hadden we een trainingsdag met een stel medewerkers. En we hadden zo'n coach, zo'n trainer ingehuurd, Dolf van Rode, de man is al lang bij de Heer. En die kwam binnen. Het was nogal een beetje een decadent mannetje. Hij liep altijd in een driedelig kostuum met een stropdas en dat dan leren jackie. En hij reed een vette BMW en kwam altijd met een leren aktentasje binnen, echt zo. En hij kwam binnen die ochtend. En het enige wat hij deed aan het begin van zijn workshop, er stond daar zo'n kruk. En hij ging daar zitten. En hij liet het helemaal stil van. Hij bleef zomaar 2-3 minuten zitten. En ik als organisator dacht van, hallo, weet je hoeveel je kost? Daarvoor hebben jullie niet betaald, om een beetje niks te doen hier. En na 3 minuten stond hij op en hij zei, oké, mensen. Jullie hebben nu 3 minuten naar mij zitten kijken. En ik denk dat jullie in deze 3 minuten jullie oordeel over mij inmiddels al helemaal gevormd hebben. En jullie mogen alles zeggen wat jullie nu van me vinden. En je mag ook woorden gebruiken die normaal bij de EO niet mogen. Nou, dat werd gedaan. Ik schaamde me bijna voor de medewerkers daar. Want dat waren echt woorden. Je bent een arrogante eikel. Of je bent een christelijke doorgeslagen jup. Of nou ja, allemaal dat soort dingen. En wat deze man alleen maar even duidelijk wil maken. En het feit dat ik dit nog steeds weet van jaren geleden. Zoiets blijft hangen. Hij maakte ons duidelijk hoe snel we zijn met ons oordelen. Maar ook met ons veroordelen. Dat doen we in de samenleving, dat doen we in de gemeente, dat doen we naar elkaar toe, dat doen we soms ook naar de leiders toe. Maar wat zegt Jezus over dat oordelen en veroordelen? Laat los. En je zult losgelaten worden. Weet je wat er gebeurt als we dat oordelen en veroordelen vasthouden? Dan kunnen we ons niet meer met elkaar verbinden. Want mijn handen zitten vast. Ik kan je zelfs geen hand geven om je de beste wensen te geven voor het nieuwe jaar. Dan kunnen we elkaar niet meer zegenen, dan kunnen we elkaar niet meer dienen als we onze oordelen en veroordelingen naar elkaar toe vasthouden. Blijf staan. En dan het tweede. We zagen net uit Lucas 6 dat die laatste regel over loslaten en je zult losgelaten worden, die wordt door de MBV vertaald met vergeef en je zult vergeving ontvangen. En ik zei al, beide vertalingen, die kloppen, dat heeft alles te maken met elkaar. Wat gebeurt er als er mensen zijn geweest in jouw leven die jou iets hebben aangedaan en je vergeeft ze niet, je houdt het vast, weet je wat er dan gebeurt? Dan komen er 2 appels in jouw leven van bitterheid en wrok. En je zit vast. En je leeft niet het leven wat God voor jou heeft bedoeld. En daarom zegt Jezus, vergeef en je zult vergeven worden. Laat los, misschien wel voor jou vandaag deze eerste dag van het nieuwe jaar. Laat los je bitterheid en wrok en je zult vrij zijn. Wauw. Het derde wat ik wil noemen vanmorgen. Afleggen van lasten en zonden. Want als het gaat om het principe van loslaten en losgelaten worden, dat wordt in Lucas 6 heel duidelijk gekoppeld aan vergeving en aan oordelen, veroordelen. Maar het is een principe dat we eigenlijk door de hele Bijbel tegenkomen. Hebreeën 12 vers 1, daar lezen we over afleggen van alle lasten en zonden die ons zo licht in de weg staan om met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. Afleggen is eigenlijk een ander woord voor loslaten. Misschien zul je al jarenlang in je leven met met bepaalde lasten in je leven en je houdt ze vast. Of misschien worstel je al je leven lang met bepaalde zonden in je leven en je houdt ze vast en het lukt je maar niet. En Jezus zegt vanmorgen, laat los en je zult losgelaten worden. Ik heb even met een heel eenvoudig voorbeeld, maar voor sommigen misschien wel gelijk een beetje pijnlijk voorbeeld op zo'n eerste dag van het nieuwe jaar. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf in mijn leven ervaren met roken. Dat is lang geleden, maar ik heb ontzettend veel gerookt in mijn leven. Ik rookte een pakje sigaretten per dag. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dat kan toch niet. Ik heb voor me laten bidden en het hielp niet. Ze hebben zelfs een keer in tongen voor mij gebeden. Ik denk, nou gaat het gebeuren, maar het hielp niet. Weet je wat ik moest doen? Ik moest mijn verslaving aan nicotine, ik moest het loslaten. Het was een beslissing, een keuze van mijn wil. En op dat moment, toen ik het losliet, toen kwam de kracht van de Heilige Geest om ook losgelaten te worden. En zo geldt het voor elke zonde, voor elke last in ons leven. Maak keuzes, laat los en je zult losgelaten worden. Een vierde. En dat is misschien iets wat voor sommigen wel heel dichtbij komt en wat misschien ook wel emotioneel is. Het loslaten van geliefden en van kinderen. Wat kan het ongelooflijk moeilijk zijn om geliefden die ziek zijn en die aan het aftakelen zijn, niet los te laten. Ik heb het in mijn eigen leven ervaren, ik heb daar eerder over verteld. Met mijn eerste vrouw Geest, wat was dat een ongelooflijk moeilijk proces. Of als mensen overleden zijn, om ze los te laten. Niet gelijk van de ene op de andere dag, maar uiteindelijk om ze los te laten. Ook in het afgelopen jaar zijn er in onze gemeente, of ik kan gelukkig zeggen enkelvoud, is er in onze gemeente iemand overleden, Mieke van Liende. Een vrouw die ook actief was in de gemeente. Ze was 60 jaar, nog eigenlijk nog heel jong. Ze was al weduwe en ze is ons in april ontvallen. En wat kan dat moeilijk zijn voor de nabestaanden, voor haar zoon Robert, om dat op een gegeven moment ook weer los te laten. Nogmaals, niet van de ene op de andere dag, maar om het los te laten, om het terug te leggen, terug te geven in de handen van God. En misschien zit je midden in een rouwproces. En God geeft je daar alle tijd voor, maar er mag een dag komen dat je het ook weer loslaat en teruggeeft aan God. Het gaat hier ook over loslaten van kinderen. Wat kan het soms ongelooflijk moeilijk zijn voor ouders om kinderen los te laten? Als ze volwassen aan het worden zijn en ze maken andere keuzes dan de keuze die jij voor hen in gedachten had. We hebben vorig jaar een themaperiode gehad over de verloren zoon, over de wachtende vader. Weet je wat ik zo mooi vind van die wachtende vader? Hij laat zijn zoon, de jongste zoon, hij laat hem los. Niet in de zin van zoek het maar uit. Nee, hij laat hem los, hij legt hem terug in de handen van God en hij laat hem gaan. Soms moet je als ouders je kinderen loslaten en laten gaan. En weet je waarom? Dat vind ik een van de mooiste lessen van die gelijkenis van Jezus. Omdat deze wachtende vader zijn zoon liet gaan, kon hij een wachtende vader zijn die zijn zoon weer welkom thuis kon heten. Voor ouders onder ons die hiermee worstelen, leer van dit principe uit deze gelijkenis. Noem je nog een paar dingen waar we ons soms zo aan vast kunnen klampen. Bezorgdheid. Weet je, dat bezorgdheid je vastzet, het verkrampt je, het verblindt je. Maar Jezus zegt, laat los. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn, het is een keuze. Laat los en je zult losgelaten worden. Laat los niet in de zin van, nou, we zien wel waar het schip strandt. Laat los in de zin van, leg het terug in de handen van God. Hij die zo voor ons zorgt. Het gaat over loslaten van verdriet, van teleurstellingen. Misschien is er verdriet in je leven en dat mag er zijn. Weet je wat ik zo mooi vind van God? Dat staat in Psalm 56 dat onze tranen kostbaar voor hem zijn. En dat is je bewaard als wij huilen, dan huilt onze vader, dan huilt onze hoge priester, huilt met ons mee. Er mag ruimte zijn voor verdriet. Maar tegelijkertijd, je komt soms mensen tegen die zwelgen in hun verdriet, die verdrinken in hun verdriet al jarenlang. En dan kan er een moment, en misschien is dit een woord voor jou, dan kan er een moment zijn in je leven dat Jezus zegt, lieve broer, lieve zus, wordt het niet tijd dat je het loslaat? Want je komt niet verder zo. Wordt het niet de tijd dat je je verdriet en je teleurstellingen teruglegt in de handen van de Vader? Laat los en je zult losgelaten worden. Als het gaat om teleurstellingen, er kunnen zoveel dingen in ons leven zijn waarin we teleurgesteld zijn. Misschien dat je teleurgesteld bent in mensen. Of je bent teleurgesteld in situaties. Misschien was 2016 voor jou een jaar waarin je je baan kwijtraakte. Einde carrière. Of waarin je moest stoppen met je studie omdat het niet lukte. Wat een teleurstelling kan dat geven. Wat een verwarring kan dat geven. En dan aan het begin van het nieuwe jaar nodigt de Vader je uit. Kom bij mij. En Jezus zegt, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En laat het los en geef het aan mij terug. Ik zal voor je zorgen, ook in het nieuwe jaar 2017. Nog iets om los te laten. Onze dromen en onze verwachtingen. Wat kunnen we ontzettend veel dromen hebben. En betekent loslaten dan van geef je dromen erop, stop ermee, stop met dromen. Nee, natuurlijk niet. De Bijbel daagt ons juist uit om te dromen. Jongelingen zullen dromen en ouderlingen zullen gezichten zien. We mogen dromen. Maar wat als onze dromen niet uitkomen, worden we dan gefrustreerd? Of zeggen we nee, dan laten we onze dromen, zoals Abraham toen hij in Kanaan aankwam, we laten onze dromen los in de zin van we geven ze over in de handen van God. Heer, dit is mijn droom, ik geef hem terug aan u en ga uw gang in mijn leven. Misschien droom je al heel lang En heb je je leven lang al een diepe verwachting dat je op een dag de ware zult tegenkomen. En als je dan wat ouder wordt, wat kan dat een ongelooflijke worsteling zijn in je leven. Wat kan het een strijd worden? Wat kan het iets zijn wat zo'n kramp wordt in je leven, dat je vastraakt, want je houdt het vast en je wil maar één ding. Ik wil een man, ik wil een vrouw, ik wil niet alleen zijn. En hoe moeilijk dat ook is en hoe gemakkelijk het misschien nu ook uit mijn mond klinkt als getrouwde man. Maar toch in alle liefde zegt Jezus, vanmorgen, laat los. Niet in de zin van dat je apathisch gaat zitten wachten in een hoekje, nee. Laat los in de zin van, geef het terug. En je zult losgelaten worden. En je zult kunnen leven. Ik heb het over ouders. Of over getrouwde mensen die juist graag ouders willen worden. Die geen kinderen kunnen krijgen. Misschien ben je al jarenlang daarmee bezig en ben je echt aan het bidden. En het kan zo'n kramp worden in je leven. Dan kan het zijn dat God vanmorgen tegen je zegt, laat het los. Geef het terug aan mij. En ga leven in de vrijheid die ik voor je heb bedoeld. Mag ik nog een laatste noemen? En dat is misschien wel een hele moeilijke. Loslaten, dat heeft ook te maken met het loslaten van onze rechten en van ons gelijk. Denk nog even aan Abraham, die daar samen met zijn neef Lot stond. Abraham had recht op de eerste keuze. Hij was de oudste, hij had mogen kiezen voor het beste deel, maar hij liet de keuze aan Lot. Abraham liet zijn rechten los. Wat vinden we dat moeilijk als mensen, als autonome mensen van 2017, om onze rechten en om ons gelijk om dat los te laten. In onze huwelijken, in onze vriendschappen, in onze gemeentes. Wat zou het ongelooflijk relaxed worden in een gemeente als we bereid zouden zijn onze rechten en ons gelijk los te laten. Weet je wie ons grootste voorbeeld er is? Ik heb vanmorgen Abraham als voorbeeld. Als het gaat om al deze dingen, weet je wie het grootste voorbeeld is? Zeker als het gaat om het loslaten van onze rechten en van ons gelijk. Dat is Jezus onze Heer. We hebben de afgelopen weken kerstfeest gevierd. 2 weken geleden was dat, geloof ik, heb ik hier gesproken over. Hij kwam bij ons, Jezus, die zijn hemelse heerlijkheid losliet. Jezus die bereid was om uiteindelijk zijn leven los te laten, om ons te kunnen redden. Jezus is ons voorbeeld van wat het betekent om los te laten. Zullen we dat nog één keer lezen, hoe dat staat in Filippenzen 2? Hij die bestond in de gestalte van God, heeft zich er niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij is zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. En hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mensen verschenen, heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Jezus ging zo ver, hij was bereid om zijn leven af te leggen. Zo spreekt hij erover. Ik ben in staat om mijn leven af te leggen en het weer op mij te nemen. Mijn leven los te laten. En toen hij aan het kruis hing, toen zei hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij liet zijn leven los om ons vanmorgen leven te kunnen schenken. Om vanmorgen tegen ons te kunnen zeggen, wat de appels in jouw leven ook zijn. Hij liet alles los om ons vanmorgen te kunnen bevrijden van elke appel in ons leven. Als wij loslaten, dan zegt Jezus, dan ga ik ervoor zorgen dat je losgelaten wordt. Jezus wil ons laten leven in vrijheid. Even terug naar Abraham. Zijn leven, heb ik gezegd, is een leven waarin het gaat om loslaten, waarin het gaat om vertrouwen. En uiteindelijk leidt het tot een leven van zegen ontvangen en van bron van zegen zijn voor de ander. Willen wij in het nieuwe jaar de volle zegen van God ontvangen voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente, voor Kees en Roelie, als jullie straks naar Marokko gaan. In elk opzicht, als wij de volle zegen van God willen ontvangen, dan zegt Jezus vanmorgen, kijk naar het leven van Abraham, laat los en je zult losgelaten worden. En dan ontvang je die volle zegen die ook Abraham heeft ontvangen. En in Abraham zijn wij allen gezegend en mogen we ook tot een bron van zegen zijn. Loslaten en vertrouwen. Mag ik afsluiten met een kort verhaaltje wat ik las over 2 broers die ooit in de tijd dat het nog bestond werkten in Circus Boltini. Ze hebben de bijnaam toen gekregen, de Flying Rodleys. Het gaat om Rodley de jongste. broer, Sander, een andere achternaam, maakt niet uit. De jongste broer heette Rodley en de oudste broer die heette Joe. En ze werkten in het circus en ze waren trapezeartiesten, weet je wel. Die twee mensen die dan, de een laat zich vallen en de ander vangt hem op. En je kijkt ernaar en je denkt van, hoe durf je dat? Nou, op een dag werd een van deze broers, de jongste, die Joe, die werd geïnterviewd door Henry Nouwen, de priester die ons zo bekend is en die inmiddels ook is overleden. En die heeft de jongste geïnterviewd en de vraag was, hoe durf je dat? Je hangt er hoog in die circus tent. Hoe durf jij los te laten? En toen gaf deze jongen, deze man, dit antwoord. Het is eigenlijk heel simpel. Ik doe helemaal niets. Ik laat alleen maar los. Verderop in het interview zegt hij, niet degene die valt, maar degene die vangt, is de ster van het circus. En weer verderop, ik laat alleen maar los en ik zweef in een slingerbeweging naar Joe toe. Hij pakt mijn polsen vast en dat doet hij altijd goed. De jongste broer laat zich vanuit die ijzelingwekkende hoogte van het circus, hij laat zich vallen in het vertrouwen dat zijn oudste broer hem opvangt in het geloof. En hij doet het altijd goed. Wie is onze oudste broer? Jezus. Ik geloof zo, en het is de ervaring van mijn 55 jaar leven hier op deze aarde. En ik denk dat velen vanmorgen daar ook van kunnen getuigen. Als wij in datzelfde geloof, in datzelfde vertrouwen, met diezelfde overgave van Abraham. Als wij bereid zijn om los te laten, dan zal onze oudste broer er altijd zijn om ons op te vangen. En hij mist nooit. Als wij vanmorgen bereid zijn en denk voor jezelf na, wat zijn de dingen die ik vasthoud in mijn leven? Wat zijn de appels die ik zo krampachtig vasthoud waardoor ik gevangen zit? Kijk, ik kom niet vrij. Wat ik ook doe. Sommige mensen die raken helemaal, die zijn alleen maar bezig. Ik wil vrij worden. En het enige wat ze moeten doen is loslaten. Jezus zegt, laat los en je zult losgelaten worden. Mijn vraag waar ik in deze dienst, deze eerste preek van het nieuwe jaar, ook een beetje als inleiding op het avondmaal mee wil afsluiten, dat is deze. Op deze eerste dag van het jaar wil ik het volgende loslaten en teruggeven aan God. En wat zou jij dan voor jezelf vanmorgen als een gebed willen invullen? Denk er eens over na. Frank gaat er straks op terugkomen. We gaan het avondmaal vieren.